Hartelijk welkom u allemaal, zowel u die hier vanmiddag bent als ook de luisteraars voor de kerktelefoon. Het is al ruimschoots over drieën, we zullen dus snel gaan beginnen, maar er waren nog wat dingen waardoor het iets later geworden is. Ik stel voor dat we eerst samen zingen en we zullen zingen uit de psalm waar ik ook straks iets over hoop te zeggen. Dat is psalm 39. En we zingen van psalm 39 het derde, het vijfde en het achtste vers. Psalm 39, vers 5, vers 3, vers 5 en vers 8. 39, vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. En het vijfde vers, nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? En het achtste vers, hoor mijn geroep, hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heere. 3, 5 en 8 van psalm 39.
En hier geleek mijn vaders woon.
Zullen we samen eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen? Heere, aan het begin van deze samenkomst, deze bejaarde middag, buigen wij ons neer voor u. En we zeggen uw naam dank dat u ons deze middag samenbracht. Want het feit dat wij samen mogen zijn, dat is een teken van uw goedheid en van uw gunst. U spaart ons. U geeft ons zoveel kracht dat we hier mogen zijn, ook al zijn er onder ons die een hoge leeftijd mogen bereiken. En dan zeggen we uw naam dank voor al uw trouw en uw goedheid die u ons bewezen hebt. Maar we moeten het ook belijden, Heere. Bij alle trouw en goedheid waarmee u ons omringt, ligt er bij ons zoveel schuld. Bind dat ook op ons hart voor het eerst of ook opnieuw. Opdat wij onze schuld oprecht voor u gaan belijden. En het gaan erkennen dat wij op de minste zegen van u geen recht kunnen laten gelden. Wil u bijzonder ook geven dat wij uitgedreven mogen worden uit onszelf. En de toevlucht leren nemen bij die enige rots der behoudenis, de Heere Jezus Christus. Want zo alleen zullen we behoudenis vinden. Want het is alleen in hem. Leer ons dan alles te verliezen en alle steunsels vaarwel te zeggen buiten hem, om hem alleen te mogen vinden door het werk van uw genade. En wil u ons ook iets leren van dat vreemdelingenleven, waarover het, althans in het begin van deze middag, zal gaan. Heere, geef dat we het mogen beleven, of dat ons hart er naar uit mag gaan. Wat de dichter belijden mocht, ik ben een vreemdeling bij u. Geef dat we de dingen die in dat korte woord liggen opgesloten, in hun rechte licht mogen zien vanmiddag. En dat het ons aan mag sporen om er naar te zoeken vreemdeling te zijn. Een vreemdeling hier beneden, maar toch ook iets te mogen kennen. Van dat bij u. Heere, wil u deze middag en deze avond alles wel maken. Geef dat in de overdenking waarmee we deze middag hopen te beginnen, uw woord geopend mag worden. Wil u ook verder zijn met alles wat er gebeuren zal, wanneer Mariantanus ons iets hoopt te vertellen en te laten zien over de kerk achter het voormalige ijzeren gordijn. Wil u ook daarin alles wel maken. En geef dat we een goede middag en avond van u ontvangen mogen. We bidden dat niet omdat wij iets verdienen. Maar we vragen het enkel en alleen in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. Ik wilde graag een gedeelte lezen uit het woord van God. En de schriftlezing is uit Psalm 39. Psalm 39. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jedutun. Ik zeide, Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een sma des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Sela. Hoor, Heere, mijn gebed. En neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen. Want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Tot zover deze psalm die we samen gelezen hebben. Ik wilde met u kort stilstaan bij het slot van vers 13. Vers 13b, daar lezen we deze belijdenis. Want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Deze woorden zijn gesproken door David. Hij is de dichter van deze psalm. En hij heeft in deze psalm van zichzelf gezegd dat hij een vreemdeling is, een bijwoner. Tussen die twee woorden is weinig verschil. Vreemdeling en bijwoner vindt u vaak naast elkaar in de schriften. En als David dan zegt, ik ben een vreemdeling en een bijwoner gelijk al mijn vaders, dan wijst hij terug naar het verleden, naar zijn voorvaderen. En inderdaad, onder Davids voorvaderen zijn er heel wat vreemdelingen en bijwoners geweest. U leest dat de aartsvaders vreemdelingen en bijwoners waren. Abraham is een vreemdeling geweest in een vreemd land. Isaac, Jacob, want als Jacob in de tijd dat hij in Egypte is, de farao aanspreekt, die hem gevraagd heeft naar zijn leeftijd, dan zegt Jacob de jaren mijner vreemdelingschappen. Daar hoort u het. De aartsvaders, de vaders van David, ze waren vreemdelingen. Wat betekent dat woord eigenlijk? Vreemdelingen en bijwoners. Wel, allereerst betekent dat vanzelfsprekend dat Abraham en Jacob en al die anderen vreemdelingen waren in een vreemd land. Abraham moest naar een land gaan wat hij niet kende en is daar een vreemdeling geweest. Hij heeft van het land van Canaan zelf nooit iets bezeten. Al was het hele land hem in de belofte toegezegd, het land bezat hij niet. Hij bleef tot zijn einde toe een vreemdeling. En zo was het ook met Jacob. Ze waren vreemdelingen. Maar u begrijpt wel dat dat woord vreemdeling toch ook bij Abraham en Jacob een diepere betekenis krijgt. Niet alleen waren zij letterlijk vreemdelingen in de zin dat zij hier geen vaderland hadden, dat ze woonden in Canaan wat hun bezit niet was, maar zij waren door de genade van God ook vreemdeling geworden in deze wereld. En dat beleidt een Abraham en een Jacob ook wanneer ze spreken over zichzelf als vreemdelingen en bijwoners. En het is die betekenis die hier door David in deze psalm wordt overgenomen. Want David was een ingezetene van het land van Kanaan. Het land der belofte, daar woonde hij. Hij regeerde er zelfs over als koning. Maar ondanks dat hij in zijn eigen land woont, in het land van de belofte, zegt hij toch, ik ben een vreemdeling en een bijwoner, net als mijn vaders. En dan bedoelt hij, in geestelijk opzicht ben ik een vreemdeling. Vreemdeling in deze wereld. Wat dat betekent? Wel heel eenvoudig dit, dat deze wereld zijn vaderland niet is. Dat hij hier vertoeft op doorreis. Als iemand die hier niet thuis is. En daarmee hebben we al iets heel belangrijks gezegd. David was zich bewust dat hij hier op deze aarde leefde, maar dat zijn leven een pelgrimsreis was. Hij was hier op doorreis. Dat zijn wij allen. De tijd is nog niet zo lang geleden dat u het vaak hoorde. In preken, in allerlei overdenkingen, medereizigers naar de eeuwigheid. En die uitdrukking kun je te pas en te onpas gebruiken. Dat weet ik. Maar het is toch een hele diepe uitdrukking. Een hele ware uitdrukking. Wij zijn allen op doorreis. Wij zijn reizigers naar de eeuwigheid. Zo heeft David leren leven. Deze psalm legt er getuigenis vanaf. Hij spreekt over het feit dat het leven hier op aarde maar kort is. Een handbreed. En wat is nu een handbreed? Of u nu erg brede handen hebt of smalle handen. Het verschil is niet zo groot. Het is maar heel kort. Zo is ons leven. Want we zijn op doorreis. En de vraag komt vanmiddag zo tot ons. Of we nu al ouder zijn zoals de meeste van u. Of nog wat jonger. Leven we zo ook? Dat we op doorreis zijn. Beseffen we dat dit leven het laatste niet is. En dat niet alleen maar in de zin dat we dat met ons verstand toestemmen, maar ook dat dat iets in ons leven nalaat. Want David zegt met dat woord vreemdeling en bijwoner niet alleen dat hij hier op aarde op doorreis is. Een vreemdeling die kon de pinnen van zijn tent ook niet te vast in de bodem van deze aarde slaan. Denkt u maar weer aan de aartsvaders. Dat waren mensen die op reis waren door het land van de belofte heen. En ze waren nu eens hier gelegerd en dan weer daar gelegerd. Ze moesten hun tenten telkens weer afbreken. En ze konden de pinnen van hun tent niet te vast in deze aarde slaan. Want ze waren op reis. Ze hadden geen vaste woonplaats. Ze waren vreemdeling. En ook daar zit het een en ander in aan onderwijs voor ons. Wanneer wij vreemdeling zijn, betekent dat ook dat wij de pinnen niet te vast in deze aarde mogen slaan. En hoe vaak is het niet zo, ik begin maar bij mezelf, dat de pinnen van ons leven zo heel vast gehecht zijn in dit leven. Dat we zo hangen aan de aarde. En nu weet ik wel, wanneer we spreken over het hangen aan dit aardse, dan zijn er door de goedheid des Heren nog veel goede dingen in ons leven. En wij mogen voor het goede van de aardse zegeningen dankbaar zijn. En toch, de Heere laat ons in zijn woord duidelijk zien dat er naast het vele goede ook zoveel verkeerds is. Door de zonde, die woont in ons hart. En vandaar dat de godvruchtige psalmdichter zegt, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Dan bedoelt hij vooral dat zijn ziel zo verkleefd is aan het verkeerde, aan het aardse en aan het vlees. En dat is het nu. De pinnen van ons leven staan zo vast in deze aarde. En misschien is het zo dat iemand die de Heere vreest bij het ouder worden steeds meer gaat beseffen dat er nog zoveel aardsgezindheid, zoveel van die vaste pinnen overgebleven zijn in zijn of in haar leven. En vandaar dat het woord van de Heere heel nadrukkelijk zegt dat wij het niet op deze aarde moeten zoeken. Want deze wereld met haar begeerlijkheid gaat voorbij. De Heere roept dat wij het hemelse zoeken. De schat die niet vergaat. De plaats van de hemel bevat een schat waar de mot en de roest haar niet verderft. O, laat die roepstem ook onder ons ingang mogen vinden. Opdat we vreemdelingen worden, vreemdelingen zijn, die de onverderfelijke schat zoeken en die de pinnen van hun levenstent niet te diep in deze aarde slaan. Vreemdeling zijn betekent ook leven bij het altaar. Want ja, David en zijn voorvaderen, dat waren vreemdelingen. En die vreemdelingen die moesten door het land heen reizen en ze konden de pinnen van hun tenten niet te vast in de bodem slaan, want ze moesten telkens weer verder, telkens weer verder. Maar weet u, als ze die tenten op een nieuwe plaats weer oprichten, dan was het eerste wat die vreemdelingen deden, dat ze in dat vreemde land een altaar bouwden. Dat leest u van Abraham, van Isaac en van Jacob. U leest het ook zo een enkele maal van David, dat hij de altaren bouwde. Of dat zijn verlangen uitging naar het altaar des Heren. Dat hoort dus ook bij het vreemdelingenleven. Een zwerver zijn, maar leven bij het altaar. Waarom bouwden die mensen een altaar in het land van hun vreemdelingschappen? Wel, dat was omdat ze dagelijks de Heren nodig hadden. En dagelijks het offer moesten brengen, het offer van de verzoening vanwege de zonden en de schuld. En dagelijks bij dat altaar de naam des Heren aanriepen. Vreemdeling zijn, dat betekent altaren kennen. Kennen wij ook de altaren des Heren? Bidvertrek, het uitstorten van ons hart voor de Heren in stilte. Het aanroepen, het aanlopen van de naam des Heren. En is er ook in ons hart dat pelgrimslied, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Naar de voorhoven des Heren, naar de altaren. Ja, dat hoort bij het vreemdelingenleven. Waarom is dat? Waarom kunnen ze God niet missen? Waarom zijn die altaren nodig? Waarom is er dat verlangen naar de Heere? Omdat de liefde Gods in hun hart is uitgestort. Daarom. Want waar de liefde van God in het hart is uitgestort, daar wordt het hart veranderd, daar wordt het hart vernieuwd, wederom geboren. Dan krijgen we God lief. Daar krijgen we God nodig, daar krijgen we zijn deugden lief, daar krijgen we zijn volk lief, daar krijgen we zijn woord lief. Vreemdelingen hebben als het ware in hun hart een trek, een drang, een dorst naar God toe. En dat vindt u zo treffend uitgedrukt in het slot van dat korte zinnetje wat een deel van onze tekst vormt. Want ik ben een vreemdeling bij u. David zegt dat hij een vreemdeling is, een zwerver. Iemand die die pinnen van de tent niet te vast in de aarde kan slaan. Maar hij heeft bij al zijn zwerftochten één vastheid. Dat hij als een vreemdeling schuilen mag bij God. Schuilen bij de Heere. Bij u ben ik een vreemdeling. Ja, dat is ontzaggelijk. Want weet u, die vreemdelingen in die oud-testamentische dagen, dat waren eigenlijk mensen die vogelvrij waren. Een vreemdeling had geen bescherming. Een vreemdeling kon niet rekenen op de bescherming van zijn familie of van zijn stad of van zijn koning. Hij was een vreemdeling in een vreemd land. En vandaar dat soms vreemdelingen heel erg lastig gevallen werden. O, zeker, er was bij de oude Oosterse volken wel het gastrecht, waardoor de vreemdelingen soms ook gastvrij onthaald werden, maar je was toch nooit zeker. Want een vreemdeling was vogelvrij. Kijk, en zo is het ook met het volk van de Heere hier op aarde. Die zijn vogelvrij verklaard door de vorst der duisternis. Hij schiet zijn pijlen op hen af. En de onderdanen van de vorst der duisternis houden niet op, zegt onze catechismus, om het volk van de Heere te belagen. Vreemdelingen hebben het moeilijk. Ze worden bestormd door vijanden van binnen en van buiten. Maar midden in die strijd en midden in die moeite mag deze vreemdeling David zeggen: en toch, Heere, heb ik een schuilplaats. Ik ben een vreemdeling bij u. Dat betekent allereerst: u weet van mij af. Uw ogen die de ganse aarde doorlopen, kennen mij in al mijn zwerftochten. En wie denkt dan niet aan die bekende woorden uit Psalm 56? Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Daar zegt die dichter dat God ervan weet hoe hij zwerven moet. God weet van zijn vreemdelingenleven af. Ja, zelfs de tranen die hij bij de strijd van het vreemdelingschap heeft geschreid, die zijn bij God bekend. Was dat een zegen? Als je door de genade van God ontdekken mag dat de Heere van je af weet. Wat is dat voor een zondaar die met zichzelf vastloopt een zegen, als hij voor het eerst mag zien: met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij het alles ziet en weet. En wat is dat ook in het verdere leven van een christen, steeds weer een oorzaak van ootmoedige verwondering. U weet het. Uw ogen gaan over mijn leven. Gij weet hoe ik zwerven moet. Alles is bij u bekend. Ja, dat bedoelt David in de eerste plaats. Maar er zit meer in deze woorden opgesloten. Niet alleen zegt hij: Heere, u weet ervan. U kent me. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar u denkt aan mij. Nee, David bedoelt ook: bij die God die van mij af weet, mag ik nu ook schuilen. David, wat bedoel je daarmee? Hoe kun je nu bij de Heere schuilen die hoog troont in de hemelen, die een heilig God is? Wel, dat kan alleen door het geloof. Want door het geloof zal Gods kerk bij de Heere een toevlucht, een schuilplaats vinden, waar hun hart steeds toeven mag. In smart. Hoe is de Heere dan een schuilplaats? Wel, doordat hij in zijn nederbuigende goedheid, door zijn woord en door zijn geest, een schuilplaats biedt. Als Gods kinderen, als vreemdelingen, op het woord mogen zinken en in het woord bij God mogen schuilen, dan is de toezegging van God, ja, dan is de Heere zelf in het strijdperk van dit leven een schuilplaats. Een schuilplaats. Bekend beeld uit de Bijbel. Schuilplaatsen in de woestijn waren meestal rotskloof of spelonk. Soms door mensen uitgehouwen. Soms ook door de natuur gevormd. En de Heere vergelijkt zichzelf daar vaak mee in de psalmen. Dat hij een schuilplaats is. Een rotskloof waarbij zijn volk mag schuilen. Wel, zo is de Heere door zijn woord en geest voor zijn volk tot een kloof, tot een schuilplaats, tot een steenrots. En dat doet ons denken aan hem die als een geslachtlam, als de man van smarten gekloofd is. Wonden in zijn handen, in zijn voeten en in zijn zijde tekenen hem als de gekloofde steenrots. Want het is alleen door het bloed van de Heere Jezus Christus mogelijk dat die schuilplaats geopend wordt. en dat vreemdelingen bij hem mogen schuilen. Daar op Golgotha is de deur van de schuilplaats geopend. Toen hij het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O, als u dat gaat zien, dat God nu in Christus een schuilplaats is voor verloren zondaren, voor een schuldige als u bent. Wat wordt het dan een wonder dat er een schuilplaats is en dat die schuilplaats geopend is door het bloed van Christus. Wat wordt het dan een wonder dat u daar schuilen mag. Want dan zegt u deze woorden: ik ben een vreemdeling bij u. Goed verstaan. Die zijn met bloed gekocht en met bloed betaald. Want zonder het bloed zou er nooit een vreemdeling bij hem kunnen schuilen. Nabij God, bij hem te zijn, dat is op Golgotha verdiend. Dat is in hem alleen. Ik ben een vreemdeling bij u. Dat betekent dat God van zijn volk afweet. Dat betekent dat God zelf voor hen tot een schuilplaats is. Het betekent nog iets. Het betekent ook dat hij altijd bij hen blijft. Want het woord ik ben een vreemdeling bij u, in het oorspronkelijk zou je ook zo kunnen lezen: ik ben een vreemdeling nabij u. En het woord nabij, dat duidt op de schuilplaats die er bij God is. Maar het duidt ook op het feit dat de Heere nabij wil zijn, nabij de vreemdelingen. En ook dat is een rijke, diepe betekenis die in de tekst zit opgesloten. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Ja, dat geldt altijd. Want de Heere verlaat zijn volk nooit. Hij is altijd met hen. Heeft hij het niet beloofd? Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hij is bij zijn vreemdelingen. Betekent dat dan ook dat die vreemdelingen dat altijd beseffen en altijd doorleven? Ach, u weet het, zo is het niet. De vreemdelingen, ze zijn de Heere soms kwijt. Dat komt niet omdat de Heere hen verlaten heeft, maar omdat zij God verlaten hebben. Dan verbergt de Heere zijn aangezicht. Dan zwerven ze als een schaap dat dwaalt in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Eigen schuld. Dat ligt er altijd weer achter. O, er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waarin de Heere zijn aangezicht verbergt. Denk aan Job. Maar doorgaans is het eigen schuld. En vandaar dat wanneer dat nabij God in het leven van iemand die de Heere vrezen mag, toch zo verborgen ligt. Dan hebben we onszelf te onderzoeken. Vreemdelingen, zijn we niet van pad af? Zijn we niet als een schaap onbedacht afgedwaald? Hebben we de herder niet verloren? Want de Heere wil nabij zijn volk zijn. En weet u wat dan zo'n wonder is? Dat ook al zwerven ze af en al gaan ze verkeerde wegen in, dat de Heere toch nabij blijft. Ook zijn dwalende schapen, ook zijn wegzwervende vreemdelingen, de Heere houdt ze vast. En als de Heere ze niet vast zou houden, ja, dan zouden ze omkomen. Maar God houdt ze vast. En hij zoekt ze weer opnieuw op. Hij wandelt ze na als de grote herder. En hij brengt ze terug op de plaats waar ze komen moeten. Hij brengt ze terug aan zijn voeten en in zijn gemeenschap. En daarom zal het uiteindelijk zo zijn dat hoeveel afdwalingen er ook geweest zijn, de vreemdelingen komen thuis. Ze komen thuis omdat ze vreemdelingen bij God geweest zijn. God zorgt ervoor dat de vreemdelingen straks eeuwig thuis komen. Want, het staat ook in de psalm. Hij zal het werk van zijn handen niet laten varen. En als ze dan straks aan de kusten van het land van de eeuwigheid aankomen, met een gebroken staf, want die reisstaf is in het strijdperk van dit leven verbroken, en met een gescheurde pelgrimsmantel, en daar zijn wat een scheuren en een halen in aanwezig, dan zal hij ze ontvangen. Want het waren vreemdelingen door hem gekend. En ze zullen eeuwig thuis zijn. Nooit meer behoeven te zwerven. Nooit meer behoeven af te dwalen. Nooit meer behoeven te zondigen. Nooit meer God te hoeven vertoornen en bedroeven. Eeuwig thuis. Dat is de hoop van alle die vreemdelingen zijn bij God. De vraag is, mogen wij daar iets van kennen? Dat is nodig. Vreemdeling te leren zijn. Vreemdeling bij God. Als we daar niets van kennen, hoe oud we ook zijn, dan is het nog het heden van de genade. En nog de dag der zaligheid. Nog gelegenheid om hem te zoeken. O, zoek dan deze Heere om een vreemdeling te worden bij hem. Vreemdelingen die straks eeuwig thuiskomen. Amen. We willen nog zingen voordat we gaan pauzeren voor de koffie. Psalm 119, het 10e en het 32e vers. Psalm 119... Vers 10 en vers 32. Dat is, ik ben een vreemdeling, ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En het 32e vers, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. 119, 10 en 32.
Tot straf van hem.
Dan zullen we nu gaan pauzeren. Nog even iets, dat ik helaas vanmiddag niet bij de maaltijd kan blijven. Dat vind ik jammer, want ik ben het altijd gewend om het wel te doen. Maar u weet misschien dat mijn vrouw op het ogenblik er niet is. U moet allemaal de hartelijke groeten van haar hebben. Ze is ruim 14 dagen in Canada met de kleine jongen. En hoopt volgende week woensdagmorgen vroeg weer terug te komen. Maar daardoor zijn er ook thuis nog een paar dingen te regelen. Ik ben nu niet alleen vader, maar ook nog een klein beetje moeder. Tenminste, dat probeer ik te zijn. Het valt niet mee. En daarom moet ik om ongeveer 5:30 wel bij de kinderen zijn. Dus zodoende. Maar ik dacht, ik zal dat maar even zeggen. Want als u me straks ineens weg ziet gaan, dan weet u waarom. Het is nu pauze.
Kan u mij zo een beetje verstaan? Gelukkig, want dat is de bedoeling. Ik vind het heel fijn om vanmiddag hier in uw midden te zijn. Ik hoop wat dia's te laten zien over Roemenië. Voor sommigen zullen ze misschien al iets bekend zijn, maar ik hoop er ook nog het een en ander bij te vertellen. Allereerst wou ik nog in het kort iets over het land Roemenië vertellen, zodat u een beetje idee heeft wat voor land dat nu is. Roemenië, het is een land wat zo'n 2000 kilometer bij ons vandaan ligt. Er wonen ongeveer 23 miljoen mensen en het is 7 keer zo groot als Nederland. Dan heb u een beetje idee. Het wordt omringd door verschillende landen, namelijk door Rusland, Hongarije, Bulgarije en Joegoslavië. Het landschap zelf is eigenlijk nooit eentonig. Je ziet vlakten, zachte heuvelruggen, diepe rivierdalen en hoge bergtoppen. De bergen, de Karpaten, strekken zich uit over een groot deel van Roemenië. De Donau is de belangrijkste rivier in het land. Ze breekt door de bergen, de Karpaten heen en stroomt in het oosten door een gebied wat rijk is aan moerassen en meren. Roemenië heeft een gematigd landklimaat met warme zomers en koude winters. Zomers kan de temperatuur oplopen tot ruim 35 graden. En 's winters is min 20 een normaal verschijnsel. Meer dan een kwart van het land is bedekt met bossen. De bruine beren, wolven en gems wonen voornamelijk in de bergen. De meerderheid van de bevolking is van de Roemeense nationaliteit. Velen van hen zijn lid van de Grieks-Orthodoxe kerk. Dit is en was de staatskerk. Ze hadden dus veel contact met de communistische regering. Een grote groep Hongaren, ongeveer 8% van de hele bevolking, woont voornamelijk in het westen van het land. Dat gedeelte, wat Transylvanië of Zevenbergen heet, hoorde tot 1918 bij Hongarije. Van de een op de andere dag behoorden de inwoners van deze streek niet meer bij hun vaderland, maar bij het buurland, namelijk bij Roemenië. U kunt zich vast wel voorstellen wat dit voor de inwoners betekende. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werden deze Hongaren, die nu dus in Roemenië wonen, erg gediscrimineerd. Men mocht bijvoorbeeld geen Hongaars meer spreken op straat en op de scholen. De Hongaarse plaatsnamen mochten niet meer gebruikt worden en werden veranderd in Roemeense namen. Zelfs de Hongaarse teksten op grafstenen werden op veel plaatsen verwijderd of er werd gewoon overheen geverfd. Elke Roemeense grenswachter die een Hongaarse vluchteling pakte bij het stiekem passeren van de grens, kreeg als dank geld en een aantal dagen betaald verlof. Tijdens een Hongaarse vrouw werd eens gezegd: je bent niets, totaal niets, toch ben je iets, een sta in de weg die wij moeten opruimen. Later kreeg ze bezoek uit Nederland en vroeg men haar of ze niet vaak bang geweest was. Nee, zei ze, ze konden me alles afpakken, maar mijn geloof nooit. De meeste Hongaren in Roemenië horen bij de Reformatorische Hongaarse Kerk. Hun theologische opleiding staat in Cluj. Voor de revolutie, in december 1989, werden er per jaar 4 à 5 studenten aangenomen. Het communistisch regime van Roemenië had grote invloed op het beleid van deze opleiding. Godvruchtige theologen en geleerden werden in de jaren 40 en 50 op straat gezet. En hun plaats werd voornamelijk ingenomen door docenten die contacten hadden met het communisme. De geheime dienst, de Securitaten, hadden zelfs een kamer in het gebouw. Na de revolutie is er wel het een en ander veranderd in het land en ook ten aanzien van het kerkelijk leven. In sommige steden mogen de predikanten de gevangenissen bezoeken. Kerken mogen opgeknapt of gebouwd worden en bijbels mogen het land ingevoerd worden. Alleen, men heeft er vaak het geld en de middelen niet voor. En bij dit alles moet men voorzichtig zijn. De geheime dienst is er nog, alleen is men van naam veranderd. Nog wordt er heel veel geregistreerd. Zijn de winkels leger dan ooit? Worden Hongaren en andere minderheden gediscrimineerd? Is de gezondheidszorg heel slecht? En zijn de mensen vaak angstig en bang? De vraag is nog steeds: is er werkelijk iets veranderd in Roemenië? Is er werkelijk sprake van vrijheid? Nu wil ik u het een en ander laten zien over de transporten die naar Roemenië gegaan zijn met hulpgoederen. En ook iets van het dagelijks leven, iets van de ziekenhuizen. En hou nog even pauze en daarna nog iets van de kerk en van de school in Roemenië. Hier zijn we onderweg. Dit is in Oostenrijk. Dat is dus een paar dagen voor het Pasen. U ziet het, hier hebben we nog een sneeuwbui. We waren toen met een trailer en 2 vrachtwagens en nog een auto. Dus het was eigenlijk een heel groot transport wat toen richting Roemenië ging. Hier zijn we in Hongarije beland. Ja. Wim Thalen ziet u daar met zijn pet. Kan niet missen. Ja. En rechts ziet u de trailer, die witte, en daarachter twee blauwe vrachtwagens. We zijn hier in Hongarije om Bijbels en kinderbijbels op te halen. Die worden namelijk in Hongarije gedrukt. En dat is veel goedkoper dan dat je ze hier in Nederland koopt. En kinderbijbels zijn hier niet te koop en daar wel. En daar ontmoeten we ook meneer Raubos, die hier ook was toen dominee Sewervi uit Roemenië in Nederland was. Die hem ook vertaalde. Die ziet u ook op de volgende dia. Kijk, dit is meneer Raubos en die heeft twee kinderbijbels in zijn handen. Dit zijn Roemeense. En we hebben ook Hongaarse kinderbijbels meegenomen, omdat de reformatorische kerken voornamelijk Hongaars zijn. En de Roemeense zijn naar scholen gegaan en naar mensen die we tegenkwamen. En voor de rest heeft die dominee voor de verdere verspreiding gezorgd. Hier zijn we in Roemenië beland. Hier ziet u iets van het landschap. Ik kan me wel voorstellen, vorig jaar zijn we de dagen voor kerst vertrokken. En als je dan over zulke wegen moet rijden, dan is het wel wat moeilijker als met dit weer. Want toen was het nogal heel glad. En vooral als je dan met een volle vrachtwagen bent, dan is het wel oppassen geblazen. Roemenië is op zich een heel mooi land om te zien. Dit is dus het dagelijks leven in de steden. Daar zie je wel aardig wat auto's. Maar het probleem is dan direct de benzine. En vandaar ook die grote rij met auto's aan de rechterkant op de dia. Mensen staan allemaal te wachten op de benzine. We waren van de zomer nog in Roemenië. En het was 31 juli dat we in Roemenië aankwamen en toen zagen we echt kilometers voor de benzinepomp staan. En toen bleek dat de benzine per 1 augustus dubbel zo duur werd. En per 1 september zou die weer verhoogd worden. Dus heel veel mensen kunnen het gewoon helemaal niet meer betalen. In de dorpen vind je geen winkels. En vind je ook geen benzinepompen. Dus daar hebben de mensen een ander vervoermiddel. Wat u straks ook nog zult zien. Of de mensen lopen gewoon. Deze karren kom je dus ontzettend veel tegen. Nee, hoef je niet voor in de rij te staan voor de benzine. Nee. Nee. Ja. Vaak een paard ervoor, soms twee ossen en soms ook wel ezels. En je ziet er ook nog wel eens een enkele keer van die kleine karretjes met een geit ervoor. En er zit er vaak maar één vrouw in. Ja. Maar als je in de zomer door Roemenië rijdt, dan is het allemaal, ja, of dat je 50 tot 100 jaar geleden even leeft. Maar het ziet er voor ons dan allemaal heel leuk uit. Maar ja, als je natuurlijk zo elke dag moet leven, ja, dan is het wel erg primitief. Kijk, dit is dus het verschil van de winter en de zomer. De zomer zag u net. En dit is in het dorpje waar die dominee Sewervi woont. Die dus hier in Nederland was. Dit is dus Noslak, de waterput. Mensen komen hier allemaal water halen. Want niemand heeft waterleiding. Het vroor toen zo'n 15 graden. Om de put was het dus ook nogal erg glad. Dat kan u zich voorstellen. Hier ziet u de emmer nog van dichtbij. En vooral de winters zijn gewoon een groot probleem in Roemenië. Het leven is dan best heel moeilijk. En het is dus ook soms geen wonder dat je dan bij mensen komt in een klein huisje. En in de winter leeft men voornamelijk in de keuken, want daar stookt men op zo'n soort kachel. Eigenlijk een soort oven. En stopt daar hout in, en kookt daarop en gelijk leeft men eigenlijk in de keuken, want dat is dan vaak de enige kamer die in de winter verwarmd is. Dus ja, dan kunt u zich wel voorstellen als je dan zo'n keuken binnenkomt, dat het er niet altijd even fris ruikt. Maar ja, als je dan bedenkt dat de mensen vaak geen zeep hebben of heel weinig. En ja, dat je voor al het water naar zo'n pomp moet, door de kou en als het glad is. Ja, dan moet je natuurlijk wel ontzettend zuinig zijn met het water. Namelijk in Arad, dat is een stad net over de grens in Roemenië. In december 89 begon de revolutie. Het is begonnen in Timișoara, een stad onder Arad, zo'n 30 kilometer ervandaan. De mensen in deze stad hadden daarvan gehoord, wat er gebeurd was in Timișoara. En op een dag gingen de arbeiders niet naar de fabrieken, maar men wilde zich verzamelen op het plein voor dit gebouw. En dit gebouw is het gemeentehuis in Roemenië, of in Arad, in de stad in Roemenië. En de mensen die ze tegenkwamen op straat riepen ze ook op om mee te gaan naar het plein. En op een gegeven moment waren er duizenden mensen op dit plein te vinden. De burgemeester van deze stad die was ook gewaarschuwd. En hij ging ook naar dit plein toe. Die burgemeester die stond bekend als een atheïst. Een man die absoluut niet in God geloofde. En men wist ook dat hij al verschillende mensen had laten oppakken die wel gelovig waren. En die burgemeester die zag die grote scharen mensen en die had ook gehoord dat er in Timișoara al doden gevallen waren, dat de mensen in opstand waren gekomen. En die man die was eigenlijk ten einde raad. Hij wist absoluut niet wat hij nu moest doen. Hij was bang voor de soldaten, voor het leger van Roemenië. En hij was ook bang voor de securitaten, de volgelingen van Ceausescu, de president. En het enige wat hij dacht op dat moment, dat heeft hij uitgesproken. En hij zei tegen die mensen door een soort toeter van: mensen, we kunnen nu alleen maar bidden. En al die duizenden mensen zijn hier op dit plein voor dit gemeentehuis geknield. En men heeft met elkaar het Onze Vader gebeden. Maar het leger, dat kwam wel. Dit is aan de andere kant van het gemeentehuis, dit is aan de andere kant van het plein. Het leger kwam, ze kwamen met tanks de stad binnenrollen. En er werd geschoten, maar men schoot niet op de mensen. Men schoot in de lucht. En er werd met de soldaten gepraat. En toen kozen de soldaten de kant van de bevolking, van de Roemenen zelf. Dus tegen het communisme en tegen Ceausescu. Toen dat gebeurd was, waren de mensen nog bang, maar ze bleven toch bij elkaar. Want ze wisten, nu zullen de securitaten zeker komen. En hoe het verder gegaan is, daarvan wil ik u iets voorlezen uit een boekje van iemand die dat zelf meegemaakt heeft. De securitaten vormen het eigen leger van Ceausescu, in het leven geroepen om hem te beschermen. Degenen die tijdens de revolutie gemoord hebben, behoren tot een geselecteerde en speciale groep jonge terroristen. Zij waren meestal weeskinderen die van jongs af aan opgeleid waren om te doden. Zij konden door het hele land beschikken over communicatiemiddelen en voertuigen, zowel over land als in de lucht. Zelfs hadden ze in diverse grote steden, vooral in Boekarest, ondergrondse gangen, waardoor ze zich snel van de ene plaats naar de andere konden verplaatsen. Het leger was daarvan niet op de hoogte en was zelf met ouderwetse wapens uitgerust, terwijl de securitaten over de allermodernste wapens beschikten. In Arad, deze stad dus, kwam een vliegtuig met twee securitaten-generaals aan. Zij brachten zo'n 30 terroristen mee. Dat waren echte beroepsmoordenaars. Zij zijn de oorzaak van de ellende hier in Arad geweest. Zij waren met de modernste materialen uitgerust. Direct na hun aankomst verspreidden ze zich rond het raadhuis en begonnen van alle kanten te schieten. We wisten niet eens van waar ze schoten, maar aan alles kon je merken hoe goed ze geïnstrueerd waren. Zoals gezegd schoten de soldaten van het leger niet meer. Het kan dus niet anders of de terroristen zijn het geweest die geschoten hebben. Ze schoten ook gericht, meestal op het voorhoofd. Helaas is het een beetje licht, maar dit is voor het gemeentehuis. Dat is ter herinnering aan de slachtoffers, vaak jonge jongens, die in deze stad op dit plein onder andere zijn overleden tijdens de revolutie. Links ziet u een bord met de namen en bloemen. Op de grond nog wat stompjes van kaarsen die men heeft laten branden. En rechts een kruis. Nou, ik zie dat de dia precies andersom staat, maar hier staan dus alle namen op te lezen van de jongens die toen overleden zijn. Dat zagen we in deze stad, maar in heel veel grote steden zijn er jonge jongens overleden tijdens de revolutie. En als herinnering aan hen heeft men overal deze borden geplaatst. Willen we nu nog even pauzeren? Nou, die man die lijkt dik, maar dat is van de vele kleren die hij aan had. Want hij was zo mager als een lat. Dit is een ouderling. Ik zal een beetje vlugger gaan, want anders dan eet u zo laat. Dit is de dag voor... Nee, dat is 3 dagen voor kerst, vorig jaar. Toen kwam... ...s'nachts in Noslak aan en de volgende dag had de dominee alle kerkraadsleden opgetrommeld... ...en die kwamen allemaal helpen de vrachtwagen leeg te maken. Kijk, hier zijn ze bezig. Mensen wisten niet wat ze zagen. Kijk. Er zaten dus geen pampers in, dat snapt u. Ja, meest kleding en eten. En de domineesvrouw die werkt in een, ook zo'n soort polykliniek. Dus daar hadden we ook nog verschillende dingen voor meegenomen. Hier ziet u de nachtwaker. Die waakte over de vrachtwagens. Dit was met Pasen. Dus elke avond kwam hij... En zodoende zorgde hij ervoor dat er niks gebeurde met de vrachtwagens. Alles stond wel binnen naast het huis van de dominee. Maar ja, je weet gewoon maar nooit. Maar die man is gewoon nachtwaker van beroep. Toen hij voor het eerst in Noslak aankwam, was het ook midden in de nacht. En toen liep hij daar ook met een olielamp en een hondje naast hem. Ja. Dit is tweede paasdag, 's middags. Heel de gemeente kwam helpen. Hier ziet u de trailer, die is nog dicht. Maar hier is hij dus open. De mensen in Noslak zelf, die hadden met kerst ook al kleren gekregen. En dat zag je ook best wel toen we met Pasen terugkwamen. En deze spullen zijn verdeeld over verschillende gemeentes in de buurt. We kregen daar later ook nog een heel papier van de dominee, waar alles naartoe gegaan is. Ja, iedereen hielp. Ja. Alles werd gesorteerd, dus zo kon het makkelijk weggebracht worden. En zo werd dus alles weggebracht. Met paard en wagens. Dat meisje die staat, die heeft een sinaasappel in haar hand.
Ik kan niet mijn scherp staan.
Die sinaasappels hadden we ook gekregen. Dus dat is wel heel fijn dat we van iedereen wat kregen. En daar waren ze ook ontzettend blij mee. Er was één klein jochie die had waarschijnlijk nog nooit een sinaasappel gezien. Dus die wist echt niet wat hij ermee moest doen. Die wou hem met schillen al opeten. Dit is de kerk. Dus in de kerk. Heel klein orgeltje. Daar ziet u meneer Van Horen. Achter het orgel. Nee, dat is meneer Van Hoorn, hier uit Middelharnis. Die was toen ook meegegaan en die speelt op dit moment op het orgel. En links ervan staat de jongste zoon van de dominee te trappen voor hem. Van Hoorn. En dit is de oude pastorie. Die wordt dus niet meer... Oh, wacht even. Die wordt dus niet meer bewoond. Is dus ook helemaal vervallen. Want heel veel gemeentes hebben geen eigen dominee. Dus dominee Sewervie heeft ook verschillende gemeentes waar hij predikant van is. Omdat er gewoon ontzettend weinig studenten aangenomen mochten worden, is er gewoon een groot tekort aan predikanten. Wij zouden zeggen, het is een zondagsschool, alleen gebeurt het op zaterdag. Al de kinderen en jeugd van de gemeente kwamen bij elkaar. De meesten hadden de Bijbel meegenomen. En ze zingen. En de dominee bidt met hen en bespreekt dan ook een gedeelte uit de Bijbel. Toen we van de zomer er waren, was het ook. En toen is het binnen gebeurd, omdat het regende. En toen kon men ook allerlei vragen stellen aan ons. En eerst dachten we van ja, wat zullen ze gewoon vragen. Maar men was eigenlijk heel geïnteresseerd, ook in het kerkelijk leven in Nederland. En al de jeugd was er. Alle kinderen, eigenlijk van 4 tot 18. En vooral de ouderen die stelden verschillende vragen. Ook van, ja, ze zeiden voor ons is het heel moeilijk als we naar de stad gaan. Als we willen werken of studeren. Dan moet je wel naar de stad, want in het dorp is er weinig of niks te doen. En dan is het zo moeilijk om toch naar de kerk te blijven gaan, om toch christen te blijven. Want dan komen er zoveel dingen op je af die je nog nooit gezien hebt of waar je nog nooit iets over gehoord heeft. En men vroeg ook van, ja, hoe gebeurt dat nou in Nederland? Dus zo was men toch heel geïnteresseerd in het kerkelijk leven. Hier ziet u de kinderen, krijgen ze allemaal de sinaasappel en de kinderbijbels. Ja. Dat is de dominee. Ja, een kinderbijbel kregen ze allemaal, ja. Heb ik er nog een paar? Nog even iets van de school. Dit is een school waar verschrikkelijk veel schoolbankjes naartoe gegaan zijn. Hier ziet u de vrachtwagen die vol zit met bankjes en stoelen en kleine stoelen, stoeltjes voor de kleuters. Dit is de school. Er was toen vakantie. Maar er waren toch nog wel verschillende kinderen in het dorp die hielpen om de vrachtwagen leeg te krijgen. In een paar lokalen stonden wel wat bankjes. Van die ouderwetse in onze ogen. Maar ja, ze waren niet allemaal even goed meer. Zelfs de kleine kinderen hielpen mee. Hadden ook heel veel papier en typemachine. En toen waren we haast klaar. Dus dat zijn de inwoners van het dorpje. Je ziet best wel veel dikke mensen in Roemenië. Maar dan is het ook vaak gewoon van het vette eten. Aardappels zijn er vaak wel. Minstens als je ze zelf kan verbouwen. En mensen eten vaak wat vet, wat spekvet. Groente is gewoon eigenlijk niet te krijgen in Roemenië. En het zelf verbouwen is ook heel moeilijk, want men kan moeilijk aan zaden komen. Dit is de wc van de school. Dan moest je naar buiten, een heuveltje af. En dan had je eigenlijk een oud schuurtje in onze ogen. En deze deur, er zat wel een deur in, maar die kon ook niet goed dicht. En het vroor toen ook zo'n 15 graden, dus ik kan wel voorstellen dat het voor die kinderen heel afschuwelijk is. De scholen zijn dus ook allemaal nog van de staat. Een enkeling mag nu een christelijke school beginnen. Bijvoorbeeld, er is in één stad een reformatorische, of was er altijd een reformatorische opleiding, een soort gymnasium. Jarenlang mocht dat niet meer en nu mocht men weer zelf beginnen. Alleen kreeg men het schoolgebouw niet terug. Dus in naam mocht men zelf weer beginnen met een reformatorische school. Maar ja, de mensen hebben gewoon de middelen niet. Want men heeft het geld niet om een nieuwe school te bouwen. Dus ja, dan is het gewoon ontzettend moeilijk. Deze vrouw kwam een kip voor ons brengen. Omdat we bij de dominee logeerden met een grote groep, kwam iedereen wel wat brengen in het dorp. Men was heel blij dat we er waren. Dus dat was gewoon een levende kip. Ja, zelf slachten en ja. Maar daar kreeg de domineesvrouw ook weer hulp bij van iemand. Mensen moeten wel spullen brengen, want ja, de winkels die zijn gewoon leeg. Dit is ook in Noslak. Vroeger was dit dus een winkel. Staat er nog boven, levensmiddelen. Maar het is gewoon leeg. Er is niks meer te koop. We hoorden een maand geleden van mensen die net terug waren dat de aardappeloogst ook voor een groot deel mislukt is. Een man die was in de stad in een winkel geweest. Daar lagen wat groene tomaten. En mosterd kon je er kopen, meer niet. Dus, en de dominee uit een dorp had ook gezegd van nou, het wordt gewoon een groot probleem met eten. Alles wordt verschrikkelijk duur. En sommige mensen hebben echt het geld niet meer om eten te kopen. Deze vrouw bracht melk. En hier vertrokken we weer uit Noslak na de Pasen richting Holland. Deze vrouw zwaaide ten afscheid. En dit was een herinnering die ons wel bij zal blijven. Dit was met na de kerstdagen. Waren we de dag na, of de derde kerstdag, die kent men daar ook nog. En toen waren we bij een gezin, heel armoedig. En we hadden haast niks meer, we hadden nog een trui en wat snoep voor de kinderen en een bijbel. En dan deze jongen en zijn broertje hadden allebei een rol snoep gegeven en aan deze jongen ook een trui en een bijbel. Maar hij legde de trui naast zich neer en een rol snoep die hij misschien nog wel nooit gezien had, legde die ook naast zich neer. En eerst pakte hij die Bijbel en daar las hij in. En af en toe dan bladerde hij weer eens verder en zo was hij wel een kwartier bezig met zijn Bijbel. En voor ons was dat eigenlijk heel beschamend. Zo van, ja, je zou denken van zo'n kind, die neemt gauw eerst eens even een snoepje. En ja, zo'n Bijbel, dat is toch vaak maar moeilijk voor kinderen. Maar hij las erin. En dat is toch iets wat na de revolutie ook veranderd is in Roemenië. Dat er nu zo vrij bijbels en kinderbijbels en andere lectuur het land binnen mogen komen. Dat was het.
Het is wel een beetje tussen alles door. Maar Marjan Thales moet
weg voor werk, geloof ik. Dat doet er ook verder niet toe. Maar ik zou het toch niet helemaal juist vinden als we ze zo lieten gaan. Ik denk dat we namens ons allemaal heel hartelijk willen bedanken dat je je tijd hebt willen vrijmaken om ons dit te laten zien en laten horen. Het is zo dat ik nog assistentie krijg en dat er nog wat voor je bij is. Maar dat zal broeder Wiegel je wel geven. Dat is hem wel toevertrouwd. In elk geval namens ons allen heel hartelijk bedankt en het erg gewaardeerd. En ik hoorde net iemand zeggen en ik dacht dat zelf eigenlijk ook. Het is eigenlijk beschamend als je ziet hoeveel armoede daar is en hoeveel weelde en welvaart wij hebben. En hoeveel er ook onder ons soms nog, misschien zo ten onrechte nog geklaagd wordt. De dingen die wij nog hebben. In elk geval was het goed om dit allemaal te zien. Hartelijk dank.
Ik mag de toch wel even van die allemaal een fijn dat je met een vrije kerk krijgt om ons te laten zien. Ik ben een klein beetje indruk hoe dat in Roemenië is, waar we zonder contact voor wachten. Als je dit dan weer ziet, dat
weet
toch
wat
te moesten.
Hartelijk
bedankt
hier nog
een
aardigheidje.
En
nog een
bedankt.
Ja, graag gedaan. Ik sla het allemaal.
Ja, en dan kan ik niet.